Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament, het Bijbelboek de Hebreeën, daarvan het 10e hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 18. Alwaar we Gods heilig en dierbaar woord lezen in Hebreeën 10, te beginnen bij het eerste vers. Want de wet, hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf van de zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen conscientie, geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis van de zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts, verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de predikingen van vanmiddag vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 10 en daarvan nader het 14e vers. Hebreeën 10 vers 14, onze tekst. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. De tekst die wordt toegepast in de verzen 19 tot en met 22 van dit hoofdstuk. Dat willen we met elkaar lezen. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door ons, door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester, een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie, van het kwade geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. De tekst die wijst ons op het volmaakte offer van Christus. En in dat volmaakte offer van Christus zien wij het oordeel branden. Dat is onze eerste gedachte. Dat is naar aanleiding van de verzen 19 en 20. Ten tweede zien we in dat volmaakte offer van Christus de vrijspraak lichten. Dat is naar aanleiding van vers 21. En tenslotte zien we in het volmaakte offer van Christus de roeping tot geloof en bekering wenken. Dat is naar aanleiding van vers 22. Het volmaakte offer van Christus. We zien daarin het oordeel branden. Ten tweede de vrijspraak lichten. En tenslotte de roeping tot geloof en bekering wenken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De schrijver van de Hebreeënbrief die stelt de offerdienst van het Oude Testament tegenover het offer van de Heere Jezus aan het kruis geschied in het Nieuwe Testament. Je zou kunnen zeggen, daar maakt de schrijver van de Hebreeënbrief reclame voor. Hij propageert dat. En jongens en meisjes, misschien heb je dat ook wel eens, hè? Dat je een leuke reclameboodschap hoort van een bepaald artikel. En dat je je moeder vraagt om dat te kopen. Niet omdat dat artikel nou zo goed is, maar omdat die reclame daarvan zo leuk is. Zo waren er ook mensen in de tijd van de Heere Jezus. De wonderen en de tekenen die de Heere Jezus deed, dat trok hun aandacht veel meer dan de zaak waar het wonder of het teken naar heen wees. En daarmee zou je kunnen zeggen, maakte zij van de Heere Jezus een soort tovenaar, een magier. Zij volgde de Heere Jezus om de tekenen. Niet om hemzelf, van wie de tekenen getuigden. En zo is het ook met de kruisdood van de Heere Jezus. Op Golgotha's kruisheuvel is een veel belangrijker zaak gebeurd dan alle tekenen en alle wonderen van de Heere Jezus bij elkaar. De dood van de Heere Jezus, de kruisdood van Gods Zoon, is allesomvattend, is allesbeslissend, is alles beheersend. En deze tekenen maken de dood van de Heere Jezus niet gewichtig. Maar deze tekenen getuigen juist van het gewichtige. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. Het kruisoffer van Christus. Daarin brandt het oordeel Gods. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Gemeente, jonge vrienden. Ik neem u even mee. De tijd in de gedachten. De tijd van de geboorte van de Heere Jezus. Als hij voorgesteld wordt door zijn ouders, zijn natuurlijke ouders, in de tempel. Dan staat daar die oude Simeon. In de Heere Jezus zag Simeon val en opstanding. In de Heere Jezus die oude Simeon in de armen heeft, zag die oude Simeon oordeel en vrijspraak. En nergens anders zien wij scherper en heerlijker God als rechter en de redder optreden dan in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Christus is tot een val en opstanding voor velen. Wat Christus voor u of voor jou geworden is, val of opstanding, dat is afhankelijk van je reactie. Hij roept ons en doet door zijn leven, lijden en sterven, een appel op ons geweten. Jonge vrienden, Christus die vraagt niet om applaus. Christus die vraagt niet om discussie, medelijden of bewondering. Het enige wat Christus vraagt is geloof en bekering. Dat was toen en dat was ook nu. En dat is ook nu. Anno 2023. Het voorhangsel is van boven naar beneden midden doorgescheurd. En de apostel van de Hebreeënbrief, die geeft een goddelijke uitleg op het sterven van Christus. En weer is hij een val en opstanding. En weer is hij oordeel en vrijspraak. Hij vraagt niet weer om ons levenswil niets anders. Niets meer en niets minder dan alleen maar geloof en bekering. Het voorhangsel, jongens en meisjes, dat hing in de tempel voor het heilige der heiligen. En nadat de Heere Jezus heeft uitgeroepen op het kruishout, het is volbracht, scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden midden door. Er was geen onzichtbare hand die dat voorhangsel netjes opzij schuift. Nee, met een krachtelijke goddelijke hand wordt het van één gescheurd. En dat oordeel dat komt van boven, van God. Wat houdt dat in? En over wie gaat dit oordeel? En wat bedoelt de Heere daarmee? Er zijn vele antwoorden te geven. Naar alle kanten slaat het oordeel van Gods toorn over de zonde uit. Want het is de heilige toorn van God over de schandelijke kruisdood van zijn Zoon. De hofhouding in Gods paleis, de priesters, de farizeeërs, de oudsten, die staan daar schuldig aan. Ze hebben hem als een onrechtvaardige behandeld. Ze hebben hem door leugen en bedrog veroordeeld. Wat een verraad, jonge vrienden, in Gods eigen huis. En het gordijn dat waarschuwt waar de Heere woont. En dat scheurt in één ruk midden door. En daarmee worden de priesters en de levieten uit hun dienst oneervol ontslagen. Maar dat niet alleen. Ook Gods heilig huis wordt aan de heidenen tot afbraak overgeleverd. Het is daarmee dat God zijn huis ontwijdt en ontheiligt. Zijn huis is onbewoonbaar verklaard. Te koop staat het tot afbraak. Het is nu geworden een tempel zonder God, jonge vrienden. Een altaar zonder vuur. Een verzoendeksel zonder verzoening. Het voorhangsel dat sprak van Gods aanwezigheid. En zoals de koninklijke standaard op het paleis Huis ten Bosch het ons zegt, dat koning Willem-Alexander aanwezig is. het gescheurde voorhangsel zegt: God is en blijft afwezig in de tempel. Dat gescheurde voorhangsel, dat betekent dat in de offerdienst niets meer heilig en niets meer zinvol is. Want niet de voorwerpen, de offers of de priesters maken de tempel heilig, maar alleen maar Gods aanwezigheid maakt alles in de tempel heilig en zinvol. En daarmee is al het andere schijnheilig geworden, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan nu zomaar binnenlopen, omdat zelfs het allerheiligste onheilig is geworden. Ja, en dat was natuurlijk niet naar de zin van de farizeeën en de priesters. Want die willen dat radicale gericht van God niet zien. En ook niet horen. En zij trachten eigenhandig een doorstart te maken, zouden wij vandaag de dag zeggen, van de tempeldienst. Het is tenslotte maar een gescheurd gordijn. Dat kunnen we wel repareren, zo zullen ze mogelijk gedacht hebben. En alles blijft voor hen bij het oude. Hun zaak, die het al lang was, die wordt opnieuw heropend. Jonge vrienden, een tempel zonder de levende God wordt heropend. En we zien daarmee dat de woorden van dat God de woorden van zijn zoon bevestigt. Wie mij verwerpt, verwerpt ook hem die mij gezonden heeft. En wie de zoon niet heeft, die heeft ook de vader niet. Het oordeel Gods, dat brandt door het gescheurde voorhangsel. Alles wat nu nog na het gescheurde voorhangsel in de tempel geschiet, is volkomen nutteloos. Schijnheilig. Heeft nul en geenerlei waarde. De levende God heeft er niets mee en heeft er ook niets mee van doen. Hij woont niet meer in zijn huis. En men richt zich in de tempel tot de afwezige God. Want de Heere die heeft gezegd: niemand komt tot de Vader dan door mij. Het oordeel brandt in dat gescheurde voorhangsel. Maar spreker, dat is wel leuk en aardig hoor, maar dat is toch verleden tijd. Wat hebben wij er nu mee te maken? 2 juli 2023 in Oud-Beierland. Gemeente, jonge vrienden, we hebben er alles mee te maken. Zij het op een andere wijze dan de Joden. We staan niet in hun historische situatie. Maar van nature, als zondaren, staan we wel in hun schuldrelatie. En dat oordeel dat brandt. En dat kan in allerlei vorm. Wegens het feit dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, staan wij in de schuldrelatie tot de Heere. Dat kan op verschillende wijzen. Een mens die kan vergenoegd zijn in zijn vroomheid, dat daarmee de genade van Christus overbodig wordt geacht. Zelfs zo kan het zijn dat je je dan ergert aan Christus, de Zoon Gods, die de weg, de waarheid en het leven is. Maar men kan liever God onbereikbaar houden achter dikke gordijnen van het voorhangsel, omdat God in het vlees, in zijn zoon, te concreet voor je is. En dat hij daarmee te dicht bij je komt. En dat vind je lastig. Je kan lid zijn van een christelijke vereniging. En de Heere Jezus Christus haten. Je kan weigeren het onvoldoende van je eigen wetsvervulling te aanvaarden. Houdt de mens dan niets over? Wie kan dan zalig worden? Wat zegt dat gescheurde voorhangsel? Het gescheurde voorhangsel zegt ons. De Heere zegt ons daarmee. Ik woon hier niet. Ik woon niet bij de godsdienstige mens die zichzelf redt met eigen offers. Ik woon alleen bij de gebrokenen van hart en bij de verslagenen van geest. Bij hen die de ontoereikbaarheid van offer en wet hebben leren kennen. Dat gescheurde voorhangsel, dat zegt ons dat brandoffers en schuld, dat brandoffers en offers voor de schuld niet aan Gods eis voldoen. Dat alleen het kruisoffer van Gods Zoon voldoet. En dat het bloed van de Zonen Gods wast en reinigt van alle zonden. Het voorhangsel, gemeente, jonge vrienden, van ons vrome vlees scheurt God als een oordeel in tweeën. En zalig als je dit oordeel erkent. Dat je God daarin hebt mogen toevallen. En dat je zegt, uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Velen zijn er na Pinksteren en in de eeuwen daarna tot de erkenning gekomen dat het gescheurde voorhangsel een oordeel Gods was over hun eigen godsdienst. De godsdienst waarin Christus niet het een en het al is. Ze hebben onder dit oordeel gebogen en God sprak hen vrij. Jonge vrienden, zie het gebeuren. Dat wonder. Schuldig voor God, vanwege al je zonden en misdaden, vrijgesproken te worden door het bloed van Gods Zoon. De zaligheid is van God zelf uitgegaan en het wordt ook door God zelf bewerkt. En dan zeg je, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet, Heere, dat u voor mijn zaligheid gekomen bent. Dat stemt alleen maar tot verwondering. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ken je dat? Daar moeten we steeds weer bij bepaald worden. Dat gewone, dat eraf gaat. Dat vanzelfsprekende. Dat je zegt, ja hoor, dat weet ik nou wel. Maar dat je ook weer opnieuw de wonderdaden van de Heere gaat bewonderen. Geloof zonder verwondering, jonge vrienden. Wat is dat? Dat is een doodgeloof. Als je je nooit verwondert, dan is het geloof een doodgeloof. Dat geeft God geen eer. En Gods Zoon niet. En geeft jezelf ook geen zaligheid. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het kruisoffer van Christus. Daarin ligt de vrijspraak op. En terwijl wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods. Jongens en meisjes, in de tempel waren er priesters. En die verrichtten de offerdienst. En dan wordt dan gezegd, dat is dan een schaduwdienst. Een schaduwdienst is iets dat je doet wat in de toekomst werkelijkheid wordt. Een Spurgeon die zegt in dit verband, waar schaduw is, daar is ook zon, daar is ook licht. Want je weet het wel, als je buiten loopt en de zon die schijnt, dan zie je ook je schaduw van jezelf als je loopt en van huizen die in de zon staan. Maar wat is het nou erg als je de schaduw van de zaak, dat je dat voor werkelijkheid houdt. De Joden, die houden in hun zelfgenoegzaamheid het wonder van het gescheurde voorhangsel tegen. En dat gescheurde voorhangsel, dat spreekt van het heil in Christus. En de apostel, die spoort aan tot God naderen. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan. Als je van het gescheurde voorhangsel naar jezelf kijkt, dan wordt wel alle vrijmoedigheid je ontnomen om nog een keer tot God te gaan. Want God ziet je in je godsdienstigheid niet aan. Als je van het gescheurde voorhangsel door Gods geest op Christus ziet, dan beleef je het. Werkt Gods geest in het hart de vrijmoedigheid om toe te treden tot God. En met al je ogenschijnlijke goede werken en al je godsdienstigheid sta je in jezelf nog steeds naakt voor God. En kun je tot God niet naderen. De Heere die zegt het. Uit de werken der wet zal geen vlees zalig worden. Maar God, die groot in barmhartigheid is, die heeft een andere, nieuwe, levende weg tot hem geopend. Door het verbroken lichaam en het vergoten bloed van zijn zoon, de zoon zijner liefde. En daardoor roept de apostel het uit. We hebben een grote priester in het huis Gods. Gemeente, jonge vrienden, we hebben nu een huis Gods dat nooit afgebroken zal worden. Het huis Gods is alles wat gebeuren moet om schepper en schepsel te verzoenen. Het wijst heen naar de verzoenende en zaligmakende betekenis van Christus' kruisdood. Wat is dat een uitkomst? Wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God. Door Christus de gekruisigde. En dan valt de tempel weg, omdat God daarin werkt dat alles tempel zou worden. En nu valt de priesterstand weg, omdat alle een koninklijk priesterdom vormen. En nu vallen de altaren weg, omdat het leven een altaar tot God mag zijn. Christus is tempel en altaar en offer en priester. En dat geeft vrijmoedigheid om tot hem te naderen. Want vrijmoedigheid, dat is een teken van ootmoed. Wie met vrijmoedigheid door Gods geest tot God nadert op de weg die de Heere zelf gelegd heeft in Christus. Die tot God zal komen om inwoning in het hart te maken. Vrijmoedigheid, dat is geen teken van geestelijke hoogmoed of brutaliteit. Nee, het is een teken van de diepste ootmoed. En alleen door de genade van Christus' zoenoffer nader je tot God. Door de genade Christus aan het kruis verworven. En dat gescheurde voorhangsel, gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, dat is zo ruim en dat is zo vrij, dat iedere zondaar, de grootste van de zondaren, met vrijmoedigheid in Christus tot God mag komen en tot God kan naderen. Dus voor alle mensen die zoeken zalig te worden, uit genade is de toegang vrij tot God. Voor al die mensen die door Gods geest tot de ontdekking komen: ik loop op een doodlopende weg. En mijn levensweg is geen verse en is geen levende weg. O Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En tot die mensen zegt de apostel het: bekeert u en kom van die doodlopende weg af en draai je om. Het heiligdom is geopend door de grote priester over het huis Gods. Het is niet het werk wat Christus voor mij gedaan heeft en de zaligheid die hij mij schenkt. Het is niet alleen het heiligdom dat hij geopend heeft en de weg die hij ingewijd heeft. Zeker, het gaat niet buiten deze kennis om, begrijp me goed. Maar het is nog veel meer dan dat. Daar wij een grote priester hebben over het huis Gods. Dat, gemeente, jonge vrienden. Dat, het is de kennis van de levende Christus in zijn liefde en in zijn macht. Als de priester over het huis Gods bedienend. Laten we toetreden. Gemeente, moet dat niet alle bezwaren wegnemen? Moet dat onze harten niet van vreugde vervullen? Christus, de medelijdende hoge priester over het huis Gods. Hij zal zijn kinderen binnenleiden in het heiligdom, waarvoor hij zelf de hoge prijs betaald heeft. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan. Laten wij toegaan, dat is toetreden om hem die de grote priester over het huis Gods is, door hem het geopende heiligdom vinden, vrijmoedigheid door zijn zoenbloed te verkrijgen en de weg der zaligheid en van de waarheid in het leven te ontvangen. In het binnen gaan, laten wij dat levende geloof vasthouden. Wij hebben een grote priester over het huis Gods. Christus, die zal alles voor mij doen. Christus, die zal alles in mij werken. Beide het willen en het doen. En ook als de navolging van Christus in de weg van het gescheurde voorhangsel je zwaar dreigt te worden, laat het dan je vertroosting zijn. We hebben een grote priester over het huis Gods. De Zoon Gods kent mij. Hij heeft mij lief. En hij dient mij vanuit zijn heiligdom. En hij staat zelf garant dat een ieder die hem door de Vader zijn gegeven ook daar zal komen en aan de Vader wordt voorgesteld. Laat ons toegaan. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis van God, laat ons toegaan. Laat ons toegaan, laat ons toetreden, gemeente. Omdat die priester zo groot is. Omdat hij als een voorbidder, omdat hij als een bedienaar van het heiligdom, met wetenschap, met liefde, met tedere zorg, met een vaderlijk oog, zorgt voor degene die voor zichzelf niet kunnen zorgen. Laat ons vanwege die grote en die barmhartige priester toegaan. Er staat aan het einde van dit hoofdstuk hoe erg het is als we het bloed van Christus onrein achten en de geest van de Heere smaadheid aandoen. Want denkt u erom en denk jij erom, jonge vrienden. Niet dat heiligdom binnengaan, dat is zijn roepstem verwerpen. Dat is de geest des Heeren smaadheid aandoen. Niet toegaan, dat is het bloed van Christus verachten, waardoor gij geheiligd zijt, afgezonderd van de wereld, gedoopt bent. En daarom komt ook op het laatste vers erop neer: uw lichaam gewassen met rein water, en dat ziet op de doop. Draagt u en draag jij het merk en veldteken van Jezus Christus? En moet je dan buiten blijven staan? Laat dan uw schulden u betalen. Dan moet je toch wel ontzettend dwaas zijn. Maar hoe erg zal het zijn? En welke smaadheid, denkt u, zal God u aandoen wanneer u in deze bedeling zijn zoon versmaad hebt? Dan zal hij straks zeggen: deze die niet gewild hebben dat ik hun schulden betaalde, die niet gewild hebben dat ik hun borg en middelaar was, die niet gewild hebben dat ik koning over hen was, bind ze en werp ze in de buitenste duisternis. Wat zal uw antwoord zijn? Gerust je onbekeerde leventje voortzetten? Ben je alleen maar bezig om zoveel als mogelijk aards geluk te winnen? Of mag u door genade alles wat van de wereld is schade en drek te achten? En verlaten, alles verlaten, om in het volle genot van de rust des Heren in te gaan. Nadert u met een waarachtig hart tot God en bid u en bid jij: Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Uw genade is mij genoeg. Mag uw kracht in mijn zwakheid volbracht worden? Het heiligdom, dat is een afbeelding van het ware. Christus is de bedienaar van de ware tabernakel. Niet in het heiligdom dat een afbeelding is van het ware, maar hij zelf is ons voorgegaan. Alles in hem en de zaligheid die hij bereid heeft, is waarheid en kracht. Ga daarom niet onbekeerd voort, maar stort voor hem uit uw ganse hart. Christus is de bedienaar van het heiligdom. Christus heeft zijn bloed gestort voor al mijn zonden. Ikzelf kan dat niet. En Christus die heeft de weg van de dood bewandeld. En dat moet ik ook doen. Met hem sterven om met hem tot God te gaan. De weg die kan zwaar schijnen. Hij is de levende weg. Want Christus in zijn liefde, Christus in zijn macht, is zelf de weg. Hij zal je dragen. Hij zal de kracht van zijn dood en opstanding in je hart werken. En hij leert jezelf te te wandelen als één die met hem gestorven en opgewekt is. Hij leidt tot in het allerheiligste, tot de inwoning van het licht en de liefde van Gods aangezicht. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Het kruisoffer van Christus roept op tot geloof en bekering. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Gemeente, jonge vrienden, in het sterven van Christus brandt het oordeel Gods over de zonde en licht de verlossing op. Maar ook ontspringt daarin de roeping tot geloof en bekering. Het gescheurde voorhangsel nodigt om de hemelen in te zien, waar Christus zit ter rechterhand van zijn Vader. Daar regeert hij en daar bidt hij voor zijn kinderen die de Vader hem gegeven zijn. Alles voor zijn kinderen komt van hem. En hij trekt zijn kinderen met koorden van eeuwige liefde tot hem. Opdat ook zij eenmaal zullen zijn daar waar hij is. Dat is de beloning van de gehoorzaamheid aan zijn Vader. Opdat ook zijn kinderen in alle waarheid zullen gehoorzamen aan de wil van zijn Vader. Dat is wel de belangrijkste conclusie die we uit de gehele Hebreeënbrief kunnen trekken. De Heere gehoorzamen, dat is de vrucht van het geloof. En Christus, die werkt die toegenegenheid in ons hart. Hem te kennen, hem te eren, te groeien in de gelijkvormigheid aan hem. Dat moet ons hele leven vullen. Wat de apostel zegt, hij moet wassen. En als hij groeit in mij, dan word ik automatisch minder. Hij moet wassen en ik minder worden. En dat heb ik niet van mezelf. En daarom moeten we toegaan tot de Heere. Toegaan tot de Heere met een waarachtig hart. God roept vanaf het kruis tot geloof. God richt zich niet tot vrijpostige en brutale mensen die lichtvaardig over geloofszaken denken. Hij richt zich tot hen die hun doodvonnis hebben ondertekend. Die aan zichzelf geen enkele zekerheid en vrijmoedigheid kunnen ontlenen. En juist zij worden zeker geroepen om vrijmoedig te zijn. Om afziende van zichzelf en opziende tot hem die aan Gods rechterhand zit. Door dat volmaakte offer van Gods lieve Zoon nader je tot God in alle ootmoed. Geloven, zegt Luther, dat is de meest ootmoedige daad. Want dan blijft alleen maar genade, genade voor hen die de schuld dagelijks meerder maken. En als dat waarheid in het binnenste is geworden, heeft dat ook consequenties. Dat betekent dat het voorhangsel dagelijks dikker en God onbereikbaarder wordt, ondanks alle eeuwen van offers. Maar één offer was voldoende om het voorhangsel te scheuren en de toegang tot het Vaderhart te openen. En de apostel die wil tonen dat het gescheurde voorhangsel en het gebroken lichaam van Gods Zoon doet afzien van jezelf. Keer niet weer tot eigen vroomheid, maar keer tot Christus die daar hangt aan het kruis. Uitgestoten van de wereld. Verlaten van zijn discipelen. Verlaten van de mensen. verlaten van zijn eigen vader. Verlaten van de hemel. Verlaten van de aarde. En zo hangt hij tussen hemel en aarde. En roept hij het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat wil zeggen, het kwade geweten wat we hebben. Dat onze geboden, dat onze gebonden weten aan allerlei zaal, aan allerlei zonden. En als die zonde door Gods geest op je ziel wordt gedrukt. Als je niet breekt met de zonde. Ja, dan blijven die zonden je veroordelen. En dan heb je ook geen vrijmoedigheid. Maar als je je zonde beleidt, ontlast je je geweten, je conscientie. En reinig je je hart voor Gods aangezicht. Nee, dan passen we niet zelf het bloed van Christus aan ons toe. Maar dan spreek je je zonde uit voor Gods aangezicht. En dan zie je smekend met de hand van de hoge priester om je ziel te besprengen met zijn bloed. En dan worden alle aanklagers en alle beschuldigers verstomd. Want onze met zonde bevlekte ziel is gereinigd door de besprenging van het bloed van Gods lieve Zoon. Het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat ziet op de heilige doop. Dan wordt de kracht van de heilige doop ervaren. En dan heb je gemeenschap met hem, met wie je in de woestijn van dit leven mag voortgaan. Jonge vrienden, jongens en meisjes, ben je zo wel eens bezig geweest met dat teken en zegel aan je voorhoofd in het gebed voor God, de Vader? Heere, u bent toch de getrouwe. Ik mag toch ook een schaapje van u zijn. Wilt u ook met uw geest in mijn jonge hart wonen en werken? Heb je zo wel eens tot God in het gebed genaderd? Dat je gemeenschap met hem mag hebben. Dat je beseft, ik ben niet meer van de wereld. En ik dien ook niet meer het huis van Farao. Gij zijt Heere, mijn God. Gij hebt mij vrijgemaakt van de banden van de zonde. Gij hebt mij vrijgemaakt uit het diensthuis van de Satan. En nu wil ik gekweld door 1000 doden en 1000 zorgen. Het toch van de Heere verwachten. En dat kwade geweten, dat die kwade conscientie, dat zit je in de weg. En dat ontneemt je alle vrijmoedigheid om te roemen in het kindschap Gods. En om te hopen op Gods vaderhart. Ons lichaam als tijdelijk bestaan, dat is zo bezoedeld. Dat onze moed gebonden en gevangen wordt. Iedere keer moet het kwade geweten en het schuldbesef gereinigd worden tot een goed geweten. En het besef om Christus dood te leven. Die in het heiligdom voor het aangezicht des Vaders, onder de bedekking van Christus' rechterhand, moet er ook bedenken welke consequentie dat heeft. Hij moet verstaan dat er niets in hem is waarover je kan beschikken. Al komt alles dan niet ineens in orde. Maar wel moet er verstaan worden: alles heb ik aan mijn Heere onderworpen. Ook mijn lichaam, waar zijn geest in woont. Het was nadat hij de reiniging van zonde volbracht had, dat Christus aan de rechterhand des Vaders is gezeten. En dat is die verse. Dat is die levende weg waar de apostel van schrijft. De reiniging van zonde, dat is de enige weg tot het hemels Jeruzalem. Gemeente, jonge vrienden, we gaan afronden. Ik hoop en ik bid dat u de ernst van dit woord begrijpt. Dat u de noodzaak beseft om God te leren kennen. Bekeer je, zoek de Here en leef. Christus komt, hij is komende. En je moet er wel doof of blind zijn als je zijn naderende komst niet opmerkt in de wereldgeschiedenis. Ja, en dan zeg je van dat is al eeuwen zo. En er is nog steeds niets veranderd. En dat was in de tijd van de apostel Paulus ook zo. Je hebt gelijk. Maar de wereldgeschiedenis, die gaat in onze dagen toch wel echt naar een climax. De dag van Christus' wederkomst nadert. Het is nog genadetijd. En wee als je onbekeerd blijft. Laat die aangrijpende zaken die de apostel beschrijft in vers 27 en verder, moet u thuis maar nalezen. Dan eindigt hij met de woorden: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten we dat zingen. Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 4.